Goedenavond allemaal. Ben ik goed te verstaan? Ja. Welkom allemaal op de raadscommissievergadering van 6 juni van commissie Middelen. Ik ga meteen door met agenda punt 2. Dat is de vaststelling van de agenda. Ik kijk even de commissieleden aan tafel aan en zie dat er geen opmerkingen zijn. Dan is de agenda daarmee vastgesteld. Dan gaan wij door naar punt 3. Dat is de vaststelling van de notulen raadscommissie Middelen van 24 januari 2023. Ik kijk weer even naar de commissieleden. Ook daar zijn geen opmerkingen. Dan is daarmee formeel de notulen vastgesteld. Dan ga ik naar de actielijst Middelen, agenda punt 4. Dan kijk ik weer de commissieleden aan en zie ik dat er één opmerking is. Dan geef ik het woord bij deze aan de heer Thomas.
Ja, dank u voorzitter. Geen opmerking, maar wel een vraag. Het betreft puntje 12, de motie over de organisatie en de uitvoeringskracht van Zimpenveld. Daar staat in het verslag dat uiterlijk in het tweede kwartaal van dit jaar een procesvoorstel wordt voorgelegd aan de raad. En de vraag van Lever is, wat is de actuele situatie? We zijn nu vergevorderd in Q2, nog 3 weken te gaan. Er is wel nog een voorlichting geweest in april, in het seniorenconvent. Maar we willen graag wat informatie over de actuele situatie hebben. Dank u wel.
Dank u wel, de heer Thomas. Dan geef ik het woord aan wethouder Gilpen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, wat dat betreft, er zijn inderdaad in voorbereiding een tweetal met elkaar samenhangende procesvoorstellen, namelijk het proces strategische agenda van 2030 en de procesherijking organisatievisie schuine streep bedrijfsfilosofie. En inderdaad, in het seniorenconvent van 5 juni jongstleden, met andere woorden gisteren, is onder andere van gedachten gewisseld over de wijze waarop de raad betrokken wordt en in verbinding houdt met name het proces van de strategische agenda 2030. Afgesproken is hier dat bij voorkeur voor het zomerreces, maar ik zeg bij voorkeur, een werkbijeenkomst met de raad te wijden. Dank u, voorzitter.
Dank aan de heer Gulbe. Kijken we even naar de heer Thomas.
Akkoord. Ik ben tevreden met de toelichting.
Dank u wel. Andere commissieleden die nog op- of aanmerkingen hebben over de actielijst? Dat is niet het geval. Dan is de actielijst daarmee ook afgerond en vastgesteld. Of ja, vastgesteld, er is niks vast te stellen. Dan gaan we door met agenda punt 5. Dat is raadsvoorstel GGD Zuid-Limburg, jaarverzicht 2022, ontwerpbegroting 2024 en meerjaren beleidsplan. En alvorens wij daarmee vragen gaan stellen, dat de commissieleden vragen kunnen stellen, wil ik allereerst de heer Klaassen en mevrouw Dreesen naar voren vragen en die plaatsnemen aan tafel. Zij zullen mevrouw Ernest ondersteunen voor de inhoudelijke vragen die gaan komen op dit thema. U bent zover? Oké, prima. Dan kijk ik naar de commissieleden en dan zie ik op dit moment 1, 2, 3, 4 personen. Dan start ik aan de rechterzijde bij de heer Zwanenburg.
Even een algemene aftrap over de gemeenschappelijke regelingen. Als je dat vanuit democratisch oogpunt kijkt, zijn het eigenlijk gedrochten. Maar soms ontkom je er niet aan om met elkaar samen te werken, omdat je gewoon als gemeente te klein bent. Maar bij het doorlezen van al die gemeenschappelijke regelingen viel mij op, en ik heb dat volgens mij ook al eens eerder gezegd, dat het aandeel van de gemeente Schimpveld in die gemeenteregeling, gewoon van waar is onze behoefte, wat vindt het personeel ervan, wat vinden onze bewoners ervan, dat zie je er eigenlijk niet of nauwelijks in terug. En dat betekent, als raad zitten wij ervoor om op een gegeven moment een oordeel te vellen over hoe zoiets zich vertaalt naar onze inwoners. En eigenlijk kan dat bij geen één van die gemeenschappelijke regelingen. En dat betekent dat ik bij iedere gemeenschappelijke regeling ook eigenlijk die vraag heb gezet. Zo van, waarom is in het raadsvoorstel niet aangegeven wat onze behoeften zijn, hoe zo'n gemeenschappelijke regeling daar behoefte aan tegemoet komt. Wat vinden de medewerkers, hè, want zij zijn vaak ook het schakelpunt tussen de gemeenschappelijke regeling en de organisatie. En wat vinden onze inwoners daarvan? Dus die vraag die gaat eigenlijk bij iedere gemeenschappelijke regeling, omdat dat nou eenmaal past in het manier waarop we vragen stellen, komt die terug. Dat als vooraf. Dan kom ik op het raadsvoorstel van de GGD Zuid-Limburg. Het advies om een negatieve zienwijze af te geven is louter en alleen gestoeld op de negatieve financiële gevolgen voor onze gemeente. De inhoudelijk ingezette koers wordt volledig onderschreven. Voorgaande beleidsperiode loopt in 2023 af. Dit maakt dat er momenteel geen vastgesteld beleid is. Waar kan de GGD de begroting van 2024 dan op baseren? Even kijken, vraag 2. Binnen de programma's GGD, VT en JGZ, al die afkortingen, gelden er verschillende verdeelsleutels om aan de gemeentelijke bijdrage te bepalen. Voor het programma GGD wordt de bijdrage naar rato van het aantal inwoners berekend. En binnen het programma JGZ worden de kosten op basis van het aantal jeugdigen bepaald. Het onderdeel VT wordt bepaald op basis van een aantal parameters uit het gemeentefonds. Onderstaand wordt per programma de wettelijke taak toegelicht. Vraag: waarom is in het raadsvoorstel niet aangegeven wat de verhouding uitgaven is ten opzichte van de deelname van onze inwoners? En tweede vraag daarin is: waarom is in het raadsvoorstel geen indicatie, zeker niet vastgesteld, wat de behoefte is, daar komt hij aan, van onze inwoners ten opzichte van de aangeboden diensten? De voorgaande beleidsperiode loopt in 2023 af. En waarom is in het raadsvoorstel bij benadering niet aangegeven wat de gerealiseerde resultaten zijn ten opzichte van de koers die in 2020-2023 is vastgesteld? Het nieuwe meerjarenbeleid legt een stevige maar noodzakelijke ambitie neer. Een ambitie die bijdraagt aan het structureel verminderen van de gezondheidsachterstand in onze regio. En aansluit bij de landelijke inspanning om de cruciale beweging van ziekte naar gezondheid te maken. Vraag: is dit uitgangspunt gekwantificeerd voor onze inwoners in relatie tot onze bijdrage? Voor 2023 draagt onze gemeente haar zienswijze aan bij de GGD. Waarom is in deze zienswijze geen motivatie aangegeven voor het negatieve adviesdeel? En de laatste vraag: zou bij een evaluatie kunnen worden aangedrongen, dus een evaluatie die de GGD dan zou moeten doen, dat ook wordt meegenomen en aangegeven of onze medewerkers en inwoners al dan niet tevreden zijn over de geleverde diensten? Maar dat is dus een vraag die eigenlijk bij iedere gemeenschappelijke regeling terugkomt. Dank u wel, voorzitter.
Dank aan de heer Zwanenburg. Dan ga ik verder naar mevrouw Van Homrich, CDA.
Dank u wel, voorzitter. Wij hadden de vragen van met name het Roddelde Raad al enkele jaren gevraagd om de inspanningen te verrichten om te besparen op de bedrijfsvoering. We zijn eigenlijk heel erg benieuwd welke verrichtingen tot op heden daarvoor gerealiseerd zijn. En ook voor de komende periode. Hoe denkt de GGD in de toekomst wel met de huidige voorliggende meerjarenbegroting uit te komen, terwijl dit afgelopen jaren nog steeds niet gelukt is? Dat is een verlengstukje van vraag 1. Er wordt reeds gesproken over de aanstaande spukgelden vanuit ISA en GALA. Deze zijn echter niet in de begroting verwerkt. Is het juist dat de GGD nog meer gelden krijgt vanuit de gemeente voor deze dienstverlening? En hoe verhoudt zich dit met de hiervoor gestelde inspanningen om te besparen? En last but not least, is het juist dat de GGD voorsorteert op deze spukgelden door nu al extra personeel ervoor aan te trekken? Of worden deze pas aangetrokken als de verdeling van deze spukgelden en de inhoudelijke dienstverlening hiervoor duidelijk is? Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. De heer Bolton.
Dank u wel, meneer voorzitter. In het raadsvoorstel wordt er op pagina 12 en 19 gemeld dat het algemene reserve van de GGD onvoldoende gekwalificeerd is. Dit wordt tenminste onvoldoende gekwalificeerd daar. Maar wij vroegen ons af hoe groot het reserve is, hoe groot het zou moeten zijn en welk risico wij lopen als gemeente. Tot zover.
Dank u wel. Dan de heer Thomas.
Ja, dank u voorzitter. Ook liever Zimperveld heeft een aantal vragen over de ontwerpbegroting en het jaaroverzicht van de GGD. Op de eerste plaats zijn wij het volledig eens met het college om niet in te stemmen met de ontwerpbegroting van 24 en het indienen van een negatieve zienswijze. Weliswaar is overeenstemming over de koers die bepaald wordt, maar ook de negatieve financiële gevolgen zijn van belang. Het is een feit, een begroting die beleidsneutraal of beleidsarm is en alleen maar correcties zijn doorgevoerd voor wat betreft de indexering. En ik denk, wij vinden het ook terecht dat het college duidelijkheid over de kostenreductie gaat vragen. Het is ook bijzonder vervelend dat blijkbaar geen terugkoppeling heeft plaatsgevonden omdat er al eerder vragen over gesteld zijn. En dan een andere vraag, dat gaat over de extra middelen die de GGD vraagt in verband met de wenselijkheid of noodzaak om te komen tot een organisatieverandering. Ik heb de toelichting gelezen en dat zijn bekende woorden die gebruikt worden. Solide organisatie, goed werkgeverschap, de expertise op peil. We willen een goede, gezonde samenleving. Maar ik mis de noodzaak en de urgentie in een voorstel voor een reorganisatie of in een andere notitie waaruit blijkt dat dit absoluut noodzakelijk is. En ik meen ergens in de bijlage gelezen hebben dat men daar 500.000 euro voor vraagt. En dan zijn wij geïnteresseerd wat daar de gevolgen voor Zimperveld zijn. En het laatste punt is een aansluiting op zojuist van mevrouw Van Hommerich van het CDA. Dat gaat over Spuk en Gala. Dat staat op bladzijde 10. Even kijken. Staat er een korte toelichting en onze vraag is wanneer wordt hier duidelijkheid over geschapen. Op basis van deze summiere informatie kun je in feite geen verantwoord besluit nemen. Wat is het standpunt van het college? Dankjewel.
Ook dank aan de heer Thomas. Dan kijk ik in eerste instantie toch naar mevrouw Ernest voor de beantwoording van de vragen. En mocht u hulp nodig hebben dan.
Dank u wel, voorzitter. Ik ga eerst even in op de algemene vragen van de heer Zwanenburg samen in. Als ik het hoog over bekijk, dan vraagt u eigenlijk naar wat is de verhouding tussen de behoeften van de burgers van Zimperveld en de investering die wij daarvoor doen. In dit geval dan voor de GGD. Dat is natuurlijk een hele lastige om zo één op één naar boven te halen. Maar daarom stelt u waarschijnlijk ook specifiek deze vraag bij alle GR's. Ik weet wel dat er... je kunt preventie natuurlijk, waar de GGD heel sterk op zit, in dat stukje, heel moeilijk meten op de eerste plaats. En nog veel moeilijker meten in een gedeelte van de burgers waar het om gaat. De GGD heeft natuurlijk heel Zuid-Limburg, alle 16 gemeentes onder haar hoede waar deze plannen over gaan. En daar worden ook wel metingen over gedaan. Maar dan is het heel moeilijk om daar één specifieke gemeente uit te halen en daar de cijfers naar boven te halen. Maar de specifieke inhoudelijke mensen zitten daarvoor aan tafel. Dus ik zou daar graag naartoe willen verwijzen om daar een meer inhoudelijk antwoord op te geven. En ook op de andere vragen die vrij technisch en specifiek waren, wil ik graag verwijzen van de overige fracties naar de GGD. Mochten er nog overige vragen zijn, dan vullen we elkaar heel goed aan, denk ik.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Klaassen.
Dank u wel, voorzitter. Even ter introductie, mijn naam is Frank Klaassen, ik ben directeur van de GGD. Marjella Drees, de controller, is ook aanwezig. We zullen de beantwoording van de vragen, met name de financieel-technische zaken, kan Marjella denk ik nog beter beantwoorden. Ik wil beginnen met de opmerking van de heer Zwanenburg van het dilemma van gemeenschappelijke regelingen. Ik zeg maar altijd zo, ook van het GGD-perspectief, wij staan als GGD, beseffen we terdege, dat geldt voor heel veel gemeenschappelijke regelingen, eigenlijk met 3-0 op achterstand. In die zin, het staat ver af van de gemeente. Het is een gezamenlijk besluit in het algemeen bestuur. individuele gemeenteraden geven aan waar is onze positie, waar is onze beïnvloedingssfeer. Wij proberen dat in ieder geval op een aantal manieren op te lossen. En ook uw beeld van bewoners en betrokkenheid van Simpelveld en betrokkenheid van personeel. Dus ik zal even kort aangeven, voorzitter, als mag, van hoe is nou deze begroting tot stand gekomen, hoe zit die betrokkenheid erin en hoe leggen wij nou de relatie met de gemeente. Punt 1 is het zo dat voor u ligt, en dat is misschien even goed naar de andere vragenstellers ook, de meerjaren beleidsperspectief, de meerjaren begroting en de proforma begroting 24. Maar dat is een technisch stuk, daar zal ik zo meteen op terugkomen. Waarom ligt dat meerjarenperspectief? Omdat de raden ons gevraagd hebben, dit is de derde cyclus dat we dit doen. Kom nou een jaar nadat de gemeenteraden na de verkiezingen in positie zijn, bij iedere gemeenteraad langs, om de gemeenteraad in positie te brengen, iets te vinden van het beleid van de GGD voor de komende 4 jaar. Vandaar dat dat meerjarenbegroting en meerjarenperspectief er ligt. Dan is zo'n stuk, en dat realiseren we ons terdege, is over 4 jaar met al die beleidsterreinen, en dat beseffen we terdege altijd hoog over en is altijd op hoofdlijnen. En daar zit een wereld van detaillering en zaken onder. En daar kunnen we ook specifieke dingen over aanleveren. Maar ik herken wat u zegt, die stukken die zijn dan zo. Wat we gedaan hebben tot nu toe, komt even over de betrokkenheid van personeel. We hebben vanaf november in het algemeen bestuur afgesproken dat we in goed overleg met de ambtenaren van de gemeente, met allerlei partijen, zeg maar, en ook het bestuur een aantal keren meegenomen, komen tot deze begroting. Dus waar u zegt, is er nou een link gelegd met het personeel van de gemeente? Is er een verbinding op ambtelijk niveau? Is die op verschillende momenten gebeurd? Omdat we het heel belangrijk vinden dat die verbinding er is. Als je kijkt naar de proforma begroting, toch even naar dat puntje terug. Waarom zit dan die begroting 24 erbij? En dat is een technisch stuk. Het is een technisch stuk en het heeft alleen maar een technisch doel. Wij willen de raden echt optimaal in positie brengen. 6 juli is algemeen bestuur van de GGD. Intussen komen de zienswijzen van de gemeente binnen. En het zou kunnen zijn, dat sluiten we niet uit, dat de gemeenschappelijke zienswijzen van de raden in het algemeen bestuur van de GGD toe leiden, dat het algemeen bestuur zegt, nou ja, er zijn die en die die opmerkingen. Wij willen nog, alsnog, een nieuwe ronde in met de raden. Dat is een vrij speelveld. En wij willen in het najaar terugkomen. Op dat moment hebben wij een formeel technisch probleem met de provincie als toezichthouder. En moeten wij toch een begroting hebben. Vandaar dat de proforma begroting gewoon een extra technisch stuk is. Wat puur bedoeld is als vangnet op het moment dat de gesprekken over de meerjarenbegroting, meerjarenperspectief er niet zijn. Terug naar uw vraag, dus betrokkenheid, personeel, bestuur zit erin. Dan nog de as richting, wat schiet Simpelveld bewoners, inwoners ermee op? Hoe doen jullie dat dan? Naast de opmerkingen van de wethouder, die kan ik alleen maar onderschrijven, zijn er wel degelijk zaken die wij lokaal doen. We hebben lokale gezondheidsmonitors, we hebben lokale jeugdmonitors, we hebben inzicht op wijkniveau, op kernniveau van gezondheid. Omdat al die dingen die u in een meerjaren beleidsperspectief ziet, hoe krijgen we de regio gezond? En we hebben grote gezondheidsverschillen, we hebben grote gezondheidsachterstanden. Die moet je oplossen in de wijken, in de kernen. Die moet je niet hoog overdoen. De regionale samenwerking is bedoeld om het denkwerk, de slimme ontwikkeling, die zaken te bundelen. Maar het effect moet wel degelijk landen in de wijken van de grote stad, in de kernen van de kleinere gemeenten en passend bij de problematiek die daar speelt. En we halen dus ook de problematiek die in de specifieke gemeente speelt op. Wij proberen alleen zeg maar, de interventies, de beweging, die probeer je ook via trendbreuk, bijvoorbeeld ontwikkeling, op te pakken. Dus die verbinding die u zoekt met gemeenteambtelijk, maar ook de toepassing in lokaal. En wat de wet er ook aangeeft, het is ingewikkeld om dat in zo'n meerjaar beleidsprogramma aan te geven dat je dat niet lukt. We hebben een effectmetingen ook van dingen die we doen. Ook bijvoorbeeld bij trendbreuk ligt er een effectrapportage. Kan de wethouder ook aangeven, kunnen bespreken dat die rapportages aanleveren, zodat de wethouder die ook aan u kan aanleveren. Maar het punt wat u zegt, hè, wat u niet in het stuk herkent, dat zie ik. Maar er is wel degelijk die verbinding met lokaal, omdat dat ook het enige is wat werkt. Als je niet laat landen in de kernen en laat landen bij de inwoners lokaal en in de wijken die ertoe doen en waar de grootste gezondheidsverschillen zijn, dan werkt die niet. U kunt dat ook terugvinden in de jaarstukken, in infographics in de jaarstukken, dat even nog als beeld. Dat sluit ook aan bij de vraag die ook nog werd gesteld van, volgens mij van de, moet ik even kijken, dag van meneer Van Hommer, ik ben even de, hoe zien we nou terug wat die inspanning van die bezuinigingen en waar zit dat dan? Op jaarrekeningniveau ziet u terug wat wij doen met het financiële deel. En als u naar de jaarrekening kijkt, de jaarrekening 22 bijvoorbeeld, dan ziet u dat daar, ondanks enorme kostenstijgingen die wij ook hebben gekregen door puur rechtspositionele zaken, ik zal u er niet mee vermoeien, dat waren grote bedragen, verlofsparen, noem maar op, dat die gebufferd zijn in het jaarrekeningresultaat, waardoor de kosten voor de gemeente beperkt zijn gebleven, kostenstijgingen. Dus dat effect van hoe gaan jullie met de zuinigheid om, maar wat zie je terug in de jaarrekening. Mevrouw Therese kan daar zo meteen wat technische beelden. Dus daar ziet u de bezuiniging. En we nemen wel degelijk dat signaal serieus van, kijk naar kostenstijgingen, ook naar de heer Thomas. Want het is publiek geld en het blijft publiek geld. En daar moet je zorgvuldig mee omgaan. Maar op die manier proberen we zeg maar dat te verwerken. Mevrouw Dreesen kan een paar specifieke voorbeelden noemen. Programma's voor deelsleutels, dat is ook denk ik technisch voor mevrouw Dreesen. Ziektegezondheid en motivatie, hè, hoe doe je dat dan? Even voor het beeld, maar dat is ook het brede beeld van de meerjarenbegroting. Dit is niet bedoeld als, kijk, de GGD komt en de GGD gaat het even bepalen. De inhoudelijke onderwerpen die u ziet in de meerjarenbeleidsbegroting en waar ook de middelen aan koppeld zijn, die zijn qua financiële impact op twee hoofdterreinen, los van alle andere inhoud. Dat zit hem in de grote uitdagingen op het terrein van gezondheidsverschillen, gezondheidsachterstanden, maar u ziet ook verwijzingen naar de zorg, integraal zorgakkoord. Want ik weet niet of iemand van u, hè, als je de... Je bent blij dat je kunt terugvullen op de zorg in de regio en de hoge staat van de zorg. Maar tegenwoordig, als je naar een huisarts moet, moet je wachten. Als je naar een eerste hulp komt, moet je soms heel lang wachten. Er zijn wachtlijsten bij de GGZ. Dus er is gewoon een immense maatschappelijke opgave aan de ene kant en de voorkant met kansenongelijkheid en gezondheidsverschillen. En aan de andere kant een zorg die toenemende mate dichtslit. Dat is niet ons probleem, dat is een maatschappelijk probleem. Daar komen uitdagingen voor gemeenten. Gezond en actief leefakkoord, waar gemeenten iets moeten doen. Een opgave hebben, integraal zorgakkoord bij de zorg. En wat de gemeenten gezegd hebben, GGD help ons en ondersteun ons als gemeentelijke dienst om dat voor de gemeente te regelen. En daar zitten met name in dat eerste stuk, en dat zijn fikse bedragen, want dat herken ik. Maar dat zijn niet bedragen, ik zeg maar even heel plat, ter meerdere glorie van de GGD, maar die zijn bedoeld om net die maatschappelijke opgave te ondersteunen. En dan snap ik, want dat zei een van u ook in de bewoordingen, daar staan dan klassieke termen, hè, die lees je overal. Ja, ik kan hem hartstikke herkennen, maar dat zit in die inhoud. Uw verhaal over die klassieke termen bij de solide organisatie, hè, want daar komen ze. Ik wil hem zo vertalen dat solide organisatie, want dat is bedrijfsvoering, is een tweede deel. We hebben tijdens de COVID-periode gezien, denk ik, dat wat we daar als GGD tijdens die periode hebben geboden, op het moment dat het echt spannend wordt en waar je op kunt rekenen, is een wezenlijk iets. En dan moet je dus in die periodes kunnen rekenen als overheid, als burgers, op een solide organisatie. We hebben jarenlang elementen van de bedrijfsvoering kosteneffectief gebufferd in de reguliere organisatie. Daar kan men voor het reeds een paar voorbeelden van noemen. We hebben tijdens de COVID-periode handig gebruik gemaakt van middelen van VWS die kwamen om te besteden voor de COVID-opgave, maar ook om die zaken te bufferen. Alleen er is een grens aan wat je daarmee kunt. Vandaar die vraag in die solide organisatie. En daar komen wel de klassieke termen, maar dat is misschien even naar u toe een toelichting waarom het ook belangrijk is te investeren. De ontwikkelopgave, die 5 ton die u noemt, die heeft te maken met, en daar zitten zaken onder. We hebben ook in het bestuur besproken, wat is de veranderopgave van de GGD? Wat heb je daarvoor nodig? Daar komt die vraag voor die middelen uit. Dus dat is toelichting op de 5 ton. Het is een heel verhaal, excuus voorzitter, maar er waren ook veel vragen. De algemene reserve, dat laat ik ook aan mevrouw Dreesen. Ik zal even nog een stukje over Spuk halen, want daar zit... wat in dit stuk zit, is voor de komende 4 jaar de vraag aan de gemeenten qua gemeentelijke bijdrage voor die ontwikkelingen die ik net schetste. U ziet PM, Spuk, Gala en ontwikkelingen staan. Waarom staan die daar als PM? Om een aantal redenen. Dat zijn punt 1, gemeentelijke middelen die gemeenten krijgen om te besteden. Die gemeenten krijgen om te besteden zometeen voor lokale initiatieven en voor wat gemeenten, de 16 gemeenten hebben gezegd, hoe gaan we regionaal samenwerken. Gemeenten kunnen er ook voor kiezen om die middelen straks te gebruiken en te zeggen, nou ja, we hebben een vraag vanuit de GGD voor ondersteuning, we krijgen die middelen binnen en we besteden ze daaraan. Er zijn er 2 redenen waarom wij dat niet uitwerken. Punt 1, wij gaan niet over de gemeentelijke middelen die bij gemeenten binnenkomen, dat zullen we ook niet willen. En 2, er is nog veel onduidelijk over die middelen. Dus je kunt nu niet iets specifieks daarin opnemen. Dat zal wel duidelijk gaan worden, want dit jaar beginnen al duidelijk te worden wat rijksmiddelen zijn. Dat zijn vervolgens niet middelen waarvan dan de GGD in tweede termijn bij je terugkomt en zegt, goh, mogen we nog even vangen en kunnen we die middelen ook nog even naar binnen halen? Nee, dat is een goed overleg met de gemeente. Dit basisplan biedt de basis voor de komende 4 jaar. En vervolgens kon je op onderdeel kijken wat je daarmee doet. Maar dat is naar dat thema Spuk Gala en ook daar herken ik uw opmerkingen. Dat komt in de stukken dan ja, even langs. Daar staan een aantal aanduidingen niet bij, maar ik hoop daarmee u dat hebben toegelicht. De laatste opmerking, voorzitter, als mag van mijn kant. De wethouder heeft me dat ook gevraagd, hè, want dat hoor ik ook een aantal van u, ja, negatieve zienswijzen. En we hebben inmiddels een groot aantal gemeenten gehad. We hebben ook uitgebreid gesproken, ambtelijk bestuurlijk. En het is natuurlijk aan u, aan uw raad, ook zo meteen om daar een mening over te hebben. Dat kan ik niet intreden, wil ik ook absoluut niet. Maar de wethouder zegt, God, geef ons eens mee als Simpelveld. Hoe speelt het en wat zijn dan de gesprekken? Wat wij zien is dat de inhoudelijke discussie, die noodzaak waar ik het net over had, dat daar een breed, eigenlijk vrijwel unaniem beeld bij raden is van, we zien die noodzaak, we zien die beweging, we herkennen dat ook voor onze burgers, daar kun je niet aan ontsnappen, daar moet je dingen doen. Dus in die inhoudelijke lijn zie je dat gemeenteraden, hè, even geen voorspellen voor u, maar als beeld, het grootste gedeelte eigenlijk bijna allemaal zeggen positief, dat vinden we. Bij de financiële zaak komen er tot nu toe, ook dat kan geen negatieve zienswijze, maar komen er wel behoorlijke kanttekeningen bij. En die vragen begrip voor de gemeentelijke financiën. Die vragen, en dat zit ook, zag ik in uw raadstukken, de vraag voor een fasering. Kun je niet kijken of je niet naar een ingroei gaat, want er is ook een arbeidsmarktproblematiek, waardoor je niet meteen kunt realiseren. Dus dat is een beetje de klankkleur die nu speelt. Maar laat onverlet dat het natuurlijk aan iedere gemeente is. En uiteindelijk 6 juli in de besluitvorming in het AB. Maar dat op alle inhoudsvragen en misschien voor de financieel-technische vragen, voorzitter, mevrouw Dreesen.
Yes, dank aan de heer Klaassen. Dan geef ik het woord aan mevrouw Dreesen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, er zijn nog een paar vragen over. Dat ging onder andere over de verdeelsleutel. Waarom is daarvan afgeweken? Nou, dat is tweeledig. Wij hebben in vergelijking met andere GGD'en die er landelijk zijn, structureel relatief weinig bijdrage van de gemeente. Dat klinkt natuurlijk heel raar, want het zijn aanzienlijke bedragen die naar de GGD gaan. Maar wat hebben we al aan de voorkant gedaan? Dat wat we kunnen doen op tariefbasis, op productniveau, denk aan een rijksvaccinatieprogramma, denk aan inspectie van kinderopvang enzovoort, dat gebeurt op PMLQ, dus dat wordt wat geleverd wordt, wordt rechtstreeks in rekening gebracht, dus is individueel terug te herleiden naar de gemeente ten goede van uw burgers. Dus die valt niet onder de verdeelsleutel. Dan is er bij de programmalijnen gekeken naar verdeelsleutels die passen bij de programmalijnen. In onze gemeenschappelijke regeling staat nu dat de verdeelsleutel op inwoners is. En er is specifiek het verzoek gekomen van de gemeente bij een aantal programmalijnen om naar die verdeelsleutel te kijken, zodat bijvoorbeeld jeugdgezondheidszorg niet verdeeld wordt op inwoners, maar op jeugdigen, zodat dat beter matcht met het regionale beeld en de regionale verdeling, zodat die ook ten goede komt. Dat geldt hetzelfde voor Veilig Thuis. Daar is van gezegd, er is inwoners niet het goede parameter voor. Daar zijn andere clusters voor gebruikt, onder andere parameters uit het cluster WMO en een aantal specifieke zaken erin. Om juist die match zoveel mogelijk te maken met de doelgroep waarvoor de programmalijn gedacht is. Dus vandaar die afwijkingen in die verdeelsleutels. Als we dan kijken naar het verhaal van de algemene reserve. In de gemeenschappelijke regeling staat dat de algemene reserve 6% moet zijn van de exploitatielasten. Als ik dat omreken op het budget van de GGD op dit moment, zou dat betekenen dat er een algemene reserve moet zijn van 2,5 miljoen ongeveer. Nou, onze algemene reserve is op dit moment, na verwerking van de jaarrekening resultaat 22, 110.000 euro. Oftewel 0,26%. Daar is bewust voor gekozen door het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur heeft het standpunt, wij moeten garant staan als gemeente sowieso voor alle gemeenschappelijke regelingen. En wij vinden dus dat de potjes niet hoeven te staan bij de gemeenschappelijke regelingen. Die potjes kunnen net zo goed bij de gemeente staan. En vervolgens komt een GR maar vragen om extra geld, zodat we ook kunnen zien waar het dan op gaat en hoe we daar het beste mee om kunnen gaan. Dus dat is een hele bewuste keuze geweest van het algemeen bestuur. Dat betekent dus ook dat bij iedere afwijking die er is, al is het als gevolg van een autonome ontwikkeling, wij altijd terugkomen. Dus dat is de reden waarom dat daar bewust voor het algemeen bestuur is gekozen. Dat betekent vanuit de toezichthouder provincie dat wel verzocht wordt aan alle gemeenten om in hun risicoparagraaf rekening te houden met de risico's die ook bij de GGD spelen, zodat jullie ook in jullie eigen risicoparagraaf hebben staan dat daar nog een risico zit. Want er is gewoon geen buffer bij de GGD. Ja, 110.000 euro ten opzichte van 2,5 miljoen. Ik denk dat dat wel duidelijk maakt dat dat echt wel heel gering is. Dan het verhaal van de kostenreductie. Er zijn een aantal keren teruggekomen op de kostenreductie in diverse stukken. Met name bij de begrotingen. Als ik even terugkijk naar de laatste begroting 22, die een grote aanpassing is geweest van de jeugdgezondheidszorg, ja, 0 tot 4-jarigen toegevoegd aan de GGD.
Er is voor de overheid 5 ton bezuinigd in de fasering die daarin is afgesproken. Dus we houden wel degelijk rekening met kostenreductie en verdieneffecten. Ze zijn ook structureel verwerkt in de begroting. Als we dan kijken naar een jaarrekening 2022, daar ziet u, en dat is een verschil met andere gemeenschappelijke regelingen, wat de heer Klaas al aangaf, wij proberen binnen de begroting die we krijgen en de gelden die we krijgen en de systematiek die daarvoor is afgesproken, zoiets als verlof sparen, de uitkering in december die je niet van tevoren weet, te bufferen in ons eigen budget. Met als gevolg dat wij dus ook over het jaarrekeningresultaat 2022 geen extra geld vragen, ondanks het feit dat wij feitelijk geen algemene reserve hebben. Dus wij proberen wel degelijk heel zuinig daarmee om te gaan. We zien het ook in een aantal samenwerkingen. Een goed voorbeeld daarvan is, er is nu een wetswijziging op de gemeenschappelijke regelingen. Daar werken we samen met een aantal GR'en, samen met Boel Sanders voor heel Limburg, om kostenbesparend en effectief daar met elkaar ook te kunnen omgaan. Zodat we niet met de 33 regelingen allemaal het wiel zitten uit te vinden. Dus ook daar kijken we naar landelijke samenwerkingen en ook daar proberen we zoveel mogelijk tot kostenreductie te komen. Volgens mij waren dat de eerste financiële vragen. Ik weet niet of ik er nog eentje vergeten ben. Nee, volgens mij waren ze dat.
Dank voor de inhoudelijke beantwoording. Ik kijk nog even naar mevrouw Ernest of u nog inhoudelijke toevoeging heeft. Oké. En dan, volgens mij heb ik nog 2 vragen openstaan, als ik het goed heb mee gekeken. Volgens mij eentje van de heer Zwanenburg. Ik heb iets opgeschreven in alle snelheid van kwantificatie, ziekte. Misschien kunt u de vraag nog een keer herhalen. Ja? Oké, dan geef ik het woord heel even aan de heer. Ja, dat klopt. Ja, die hebben we ook. En eentje over, ik geef het woord aan de heer Klaas.
Dank u wel, voorzitter. Even het verhaal ziektegezondheid, want dat had ik misschien in het hele verhaal even tussendoor laten ondersneeuwen. Dat is de vraag van, hoe krijg je nou, we moeten naar de voorkant, we moeten van ziekte naar gezondheid. En hoe meet je nou in dat verhaal hoe ver je gaat en hoe dat zit? Nou, bij de trendbreuk aanpak, die hebt u denk ik ook allemaal meegekregen, investeren in een gezonde generatie. Want dat is de sleutel. En dan ben je dus bezig met wat de wet er ook zegt, met een beweging met de investeren van min 9 maanden bij jeugd. Dus je doet iets met raadsperiode overstijgend lang. Dat zou ertoe kunnen leiden. En dat is natuurlijk het punt dat de ene beeld is. Dat is best ingewikkeld om dat te meten. En dat duurt over lange termijn. En die effecten die heb je pas achter een paar jaar. Tegelijkertijd proberen we wel tussentijds effectmetingen te doen. Wat er gebeurt. En daar is die effectrapportage van Trendbreuk die ik noemde voor bedoeld. Die ik ook via de wethouder ter beschikking kan stellen. Zodat daar waar mogelijk we tussentijds ook meten. En voorzichtig is halve zien we daar, maar ik zeg het heel voorzichtig, dat de negatieve trend en de afval van de gezondheid stabiliseert. Dat is een eerste indicatie. Maar wat de wethouder terecht zegt, de echte effect, die merk je dus op langere termijn. We proberen zoveel mogelijk daar waar mogelijk te meten. En een laatste opmerking, op interventieniveau meten we wel. Dus op het moment dat er dingen gebeuren, programma's worden uitgezet, laten we dat ook via onderzoek van de universiteit begeleiden om te kijken, werkt het echt? Zodat je ook echt alleen maar bewezen dingen doet en niet dingen die misschien goed klinken en aardig lijken te zijn, maar uiteindelijk gewoon geen effect op te leveren.
Ter interruptie, de heer Zwanenburg, of gaat het over die andere vraag die u nog niet beantwoord
heeft? Nee, het gaat over de
interruptie. Oké, ter interruptie.
meneer Klaas, als ik uw verhaal goed interpreteer, zat de informatie van de vragen in de stukken. Zeg maar het deel van waar de Simpelveldse burger gebruik maakt van uw diensten, wat het effect daarvan is. Want daar ben ik naar op zoek. Ik ben op zoek naar wat betekent uw werk voor onze gemeenschap. En ik dacht uit uw woorden op te maken dat die in die stukken wel terug te vinden was.
De dat niet goed ging.
Nee, het is goed dat u die vraag stelt, want dan heb ik de verkeerde indruk gewekt. In deze stukken, een meerjaren beleidsplan, 4 jaar hoog over, zit niet die detaillering die u zoekt. Als u zegt, god, zitten er nou bij de GGD rapportages van, weten jullie wel wat er speelt bij de bevolking in Simpelveld? Hebben jullie een zicht van de problematiek? Ja, die hebben we. Die zitten in andere rapportages. Die kunnen wij ook aanleveren. Dat is een gezondheidsmonitor, dat is een jeugdmonitor, dat is onderzoek op kernniveau.
Is ook ambtelijk
Die is ambtelijk beschikbaar. Dus die zit niet in deze stukken. Die is wel beschikbaar. Op het moment dat u zegt, goh, kunnen u laten zien wat er in Simpelveld gebeurt op het terrein van gezondheid, welke programma's er lopen, interventies, ook die zijn beschikbaar, maar die zitten niet in de stukken.
De heer Zwanenburg.
Ja, want dan gaat mijn interruptie naar de wethouder. Als die informatie aanwezig is, waarom is die dan niet in het raadsvoorstel verwerkt? Want dat is dus de informatie die je nodig hebt om als raad een besluit te kunnen nemen over van, helpt dit nou onze gemeenschap? Is die bijdrage nou in relatie tot? En als de informatie er is, zou ik zeggen, dan zou die eigenlijk ook in het raadsvoorstel terecht moeten komen. Dank u wel.
Mevrouw Ernst?
Die informatie is zeer specifiek. En vandaar dat die ook niet in dit algemene plan bijgevoegd is. Omdat die eigenlijk over dit plan, dat met name over de financiën gaat, niet echt van toegevoegde waarde is. Ik kan goed, de stukken zijn er, die kan ik u zeker aanleveren, maar die zijn nooit bijgevoegd bij dit soort stukken om een zienswijze in te dienen.
Een laatste interruptie?
Ja, oké. Okay. Als je het gaat om financiën of over een zienswijze. Ik denk dat je altijd, dat lijkt mij logisch, vanuit de raad altijd gaat kijken wat dat betekent voor onze gemeenschap. En dat je die vertaling maakt. En nogmaals, dan vind ik ook dat die informatie wel beschikbaar had moeten zijn in het raadsvoorstel. Maar dat is mijn mening. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. En dan heb ik volgens mij wel, je had nog één andere vraag openstaan. Klopt dat of is die ondertussen ook beantwoord in... Oké, nou prima dan. Was dit de eerste termijn? Zijn er in tweede termijn nog vragen...